Welkom in de podcast over mijn tussentijd. Een persoonlijk en pedagogisch verhaal. Een ontmoetingstocht door onderwijs. Mijn naam is Janja Pubeek en ik neem je mee door mijn tussentijd. Dit gaat over de tijd die er vaak meer toe doet dan de tijd ervoor en de tijd erna. De tijd die je vaak nog het best kan herinneren. Waren het de pauzes op school, de eindeloze vakanties na het behalen van een diploma, de opluchting na het opzeggen van je baan, de ruimte die toen ontstond, zijn vele momenten die er achteraf het meeste te doen. De filosoof Hannah Arendt benoemt het als het gebied van menselijke vrijheid en creativiteit. Het is eigenlijk raar dat dit de tussentijd genoemd wordt. Je had voor mij ook best mogen omdraaien. Ik neem je mee door mijn tussentijd en de aanleiding is mijn 18-jarige zoon die een tussenjaar heeft en mij gevraagd heeft bij mij terug te gaan naar mijn tussenjaar. Dit is Tussentijd.
Een jaar waarin het telkens over een ander jaar ging, 2000.
Ferry, Bram Peper is natuurlijk verrassend, maar denk ik vooral Tineke Netelenbos, zoals lerares, zeer goed ingevoerd in onderwijs, nu verkeer in Waterstaat, dat kan ze blijkbaar ook.
Nou ja, Maartje, dat moet natuurlijk blijken. Op zichzelf kan je zeggen, een goede bestuurder die kan besturen op onderwijs en die kan ook besturen op verkeer en Waterstaat.
Zelden hadden kluizenaars in ons land zo'n groot publiek en zelden was hun boodschap zo inspirerend.
Nou, maar ik denk wel dat bepaalde dingen in je leven gebeuren met een reden.
Maxima Zorreguieta.
Haar naam Maxima Zorreguieta.
Heet ze Maxima Zorreguieta?
Ze heet Maxima Zorreguieta.
Ze heet Maxima Zorreguieto.
Dit verhaal begint aan het einde van de jaren 90. Het is de tijd van het tweede Paarse kabinet. De tijd dat er veel fietsen gestolen werden in de stad. En uit ellende en vreugde had ik rolschaatsen als vervoermiddel genomen en ik rolde overal naartoe. En het was wellicht ook een wat rustigere tijd. Of we namen misschien wat meer de tijd. Het was in ieder geval dezelfde tijd, maar soms leek het alsof er meer aandacht was. Het was de tijd dat de mobiele telefoon nog overbodig leek.
Nou, dat heb ik niet nodig, want ik word toch niet gebeld of zo.
Heeft u een mobiele telefoon?
Nee hoor, dat heb ik niet. Ik ben niet zo belangrijk.
Dan ben je op de aan het fietsen en dan word je gebeld.
Ik heb gewoon een telefoon, waarvoor moet ik een mobiel hebben?
We hebben het jaren zo gedaan en ik vind het wel goed zo.
Als mensen mij bereiken willen, dan kunnen ze dat met een brief doen.
Ik ben 6, 27 jaar, ik woon in Amsterdam, ben klaar met de leraaropleiding. Ook wel de PABO genoemd, maar dat vind ik best wel ondermaats klinken. PABO klinkt altijd een beetje als dat je aan het einde van een uitgaansavond langs de VEBO rijdt. Een overbelichte etalage, verticale rijen waarin de themakeuzes achter glazen automatiekdeurtjes zonder samenhang zijn verdeeld. Losse vakjes die je moet openmaken, losse delen, alle vakjes erg gemakkelijk. Je hoeft niet te wachten, er zijn weinig werknemers nodig, elke dag gefrituurd vers goedkoop. Allemaal erg efficiënt, maar het heeft eigenlijk niets meer met eten te maken. En als je de tent verlaat, ben je al snel misselijk. En ik heb eigenlijk precies zo de PABO ervaren, zonder samenhang iets afronden. Losse elementen die samen tot misselijkheid aanzetten en die in mijn beleving toen weinig met onderwijs te maken hadden. Het zal ongetwijfeld de reden zijn geweest waarom ik er later ben gaan werken en gelukkig werd het toen een stuk beter. Maar daar waar ik wel samenhang vond, was in het speciaal onderwijs. Mijn stages en latere werk, daar ging het daadwerkelijk over iets. Over een kind en hoe je ernaar kijkt, wat het nodig heeft. En eigenlijk hadden die losse automatiekdeurtjes van de PABO mij niet voorbereid op het hele kind. Laat staan als het kind iets anders nodig had dan het regulier gemiddelde perspectief. Het is ook nog de tijd dat we lineaire televisie keken. En de verbondenheid met de hoofdstad werd dagelijks verzorgd door AT5. De Amsterdamse tv-zender AT5 stond elke dag op een willekeurige plek in de stad het weerbericht uit. En op straat vroeg AT5 een willekeurige voorbijganger het weerbericht voor te lezen. En het zijn deze fragmenten waar de kern van dit verhaal begint.
En voor het weer gaan we naar het Waterloopplein.
En het weer komt vandaag vanaf de Kloveniersburgwal. Hoi, ik ben Sjoerd en presenteer het weer van dinsdag 29 april.
Hallo, ik ben Jordan en ik presenteer het AT5 weer van maandag 5 januari.
Ik stond in deze jaren voor de klas. Ik werkte op een zogenaamde cluster 4 school. Een school voor leerlingen met ernstige gedrags- en of ontwikkelingsstoornissen. Kinderen die niet konden meekomen in het reguliere onderwijs. Kinderen die vaak beschadigd waren. Maar wat er precies aan de hand was, was niet altijd duidelijk. Wel hadden deze kinderen allemaal een enorme reis door het onderwijs afgelegd. Vaak begon het met probleemgedrag in de klas. Vervolgd door observaties en begeleiding van interne begeleiders. De leerlingen reisden vaak langs multidisciplinair onderzoek. Kwamen door veel bureaucratie. Langs eindeloze vertraging. En het leverde alle betrokkenen vaak veel frustratie op. Om te beëindigen bij acceptatie. Acceptatie voor het kind dat het mocht zijn wie het was. En acceptatie voor de ouders dat het kind niet meer om de hoek naar school ging, maar naar een speciale school met allemaal probleemkinderen. Of, zoals de optimistische ouders het benoemden, de school met gelijkgestemden. 11 kinderen in een klas. En deze kinderen waren gebaat bij rust, regelmaat en duidelijkheid. En een manier om dat te doen was het rooster 's morgens op het bord te schrijven. Een rooster dat aangaf hoe de dag ingedeeld was, welke onderdelen hoe laat op het programma zouden staan. Het rooster was zeg maar de ruggengraat van de dag, maar vaak mocht je je zegeningen tellen als je aan het einde van de dag nog 11 leerlingen over had en ze weer veilig huiswaarts gingen in het busje dat hen dagelijks van huis naar school en terug vervoerde. Tegelijk met mij startte Ike op deze school en ik bel haar op om te horen hoe het nou eigenlijk was op deze school.
Ik was 22, ik was nog heel jong. Het was mijn eerste baan. Het was een cluster 4 school, maar dat noemden we toen niet zo, volgens mij. Volgens mij was het toen nog het Pedagogisch Instituut. Ik deed ook mijn studie ernaast, maar die studie stond echt op plan 10, zeg maar. Het was echt school eerst. En die kinderen, en daar zaten behoorlijk complexe kinderen. Dus het was echt niet duidelijk, wat is er nou precies aan de hand? En wat heeft het kind nodig? Je loopt vast als kind in het basisonderwijs. Leerkrachten weten niet goed wat het kind nodig heeft. En het kind die ontwikkelt zich niet goed. Eigenlijk zag je de kinderen die emotioneel gestoord, vind ik dat zo'n naar woord om te zeggen, maar die het emotioneel moeilijk hadden, om allerlei redenen. Hele schijnende thuissituaties, hechtingsproblematiek. Maar je zag ook kinderen die binnen het autistisch spectrum vielen. Dus dan moet je denken aan ODD, ADHD, maar dan echt in meerdere mate. Comorbiditeit, dus dan ook echt wel andere stoornissen daarnaast. Of thuisproblemen, complex.
Daar waren wij jonge broekjes als leerkrachten. Zelf nog maar net aan het volwassen leven begonnen. En dan al aan kinderen met een specifieke behoefte onze aandacht geven. Dat vroeg iets van ons.
Dit vroeg van mij als leerkracht geduld. Die kinderen hebben natuurlijk ook thuis vaak het echt wel zwaar. Dan komen ze op school en jij kan echt daarin wel het verschil uitmaken. Je bent best wel belangrijk. Je kan zo'n kind maken of breken. Hè? Maar ze geven je ook zoveel terug. Dat vond ik ook niet echt een hele moeilijke opgave op een of andere manier. Want je ziet de worsteling bij elk kind. Je moet het in hele kleine stapjes zien. Wat ik ervan terugkrijg is kinderen die de volgende dag in plaats van onder de tafel toch in de kring komen zitten. Of na een paar maanden toch een verhaaltje durven te doen. Een kind dat zich moeilijk kan uiten van 6 jaar en die heel snel boos wordt door allerlei frustraties. Die dan wel tegen een handpop die ik er dan bijvoorbeeld een keer bij had gepakt wel zijn hele verhaal doet. Dat krijg je ervoor terug en dat geeft je wel heel veel voldoening.
En net als Ike ging iedereen voor die kinderen. Alle leerkrachten gingen volledig voor het kind. Geen kind was te gek, geen kind was raar. Elk kind werd gezien en wie die was. In zijn of haar ongemakkelijkheid wellicht. Maar wel stond voorop, wat heeft dit kind nodig? Van mij, van ons. En hoe helpen we samen dit kind verder?
En wat ik er zo mooi aan vond in bij de professor Wateringschool was er wel echt een heel, echt een team die het met elkaar wel deed. Dus je kon het al als leerkracht niet alleen. En dat sprak me al vanaf het begin af aan. Je moet elkaar opzoeken. Je moet met elkaar sparren. Ik heb vrienden voor het leven gemaakt. Ja, een team die met elkaar gewoon echt ging zoeken naar wat heeft het kind nou nodig en wat kunnen we. Dus heel professioneel. Hè? Dus met respect voor kind en ouder. Een goede leerkracht weet wat kinderen die dag misschien even wat meer nodig hebben. En dat vind ik wel een heel mooi iets. Iets heel kleins, hè? Iets heel kleins. Maar het maakt wel uit.
En het was soms ook wel echt bizar. Soms wat we meemaakten. Als startende leerkrachten moesten we zoeken. Elk kind was uniek, apart, eigen en vroeg van ons iets waar we achteraf misschien zelf nog in moesten groeien.
Die kinderen hebben natuurlijk ook thuis vaak het echt wel zwaar. Hè? Dus dan komen ze op school en jij kan echt daarin wel het verschil uitmaken. Je bent best wel belangrijk. Je kan zo'n kind maken of breken, hè? Als leerkracht. Dat vind ik heel heftig. Dat is ook de reden waarom ik überhaupt het onderwijs in ben gegaan. Ja, het is een enorme spiegel. Hè? Dan krijg je voor je neus. Ik bedoel, en dan zeg je tegen een kind met autisme bijvoorbeeld... Kom nou, en dan was ik een beetje geïrriteerd, weet je al. En dan zegt hij, ja, maar ik ben er toch al. Of ga weg, ga toch weg. Nou, dan liep hij naar huis. Dat soort dingen heb ik ook meegemaakt. Ik kan me een jongetje herinneren, had ADHD, maar niet een beetje. Maar echt wel met meerdere maten, laat maar zeggen. Dus het zat zichzelf ook flink in de weg. Het was een slim jongetje. Nou, maar daar maakten we echt de meest, bedoel, soms ook wel echt wel... dingen mee dat je dacht, oh nee. We hadden in die tijd met computers hadden van die floppies, of hoe heette die dingen, die je dan zo in die computer moest stoppen. Die stopte hij dan bijvoorbeeld in het toilet. Maar hij was tegelijkertijd ook heel creatief en tekeningen maken, maar ook dingen die hij zei of deed. En ja, dat was zo'n fantastisch ventje, joh. Hij heeft ook toen gezegd, mijn vader vindt je wel een lekker wijf. Was ook dat kind. Ja.
In mijn klas zat Robert. Robert was, net als zoveel op deze school, extreem gebaat bij voorspelbaarheid, bij rust, bij regelmaat, bij duidelijkheid. En bij onvoorspelbaarheid of een onverwachte gebeurtenis begon hij eerst met zijn handen over de tafel te rollen. De dag liep namelijk niet altijd zoals het rooster op het bord aangaf en daar kon Robert moeilijk mee omgaan. Ging het de fase onvoorspelbaarder, dan rolde de hele arm van Robert over tafel. En als het helemaal uit de hand liep, ging Robert staan. Veel van deze kinderen hadden dwangneuroses. Eindeloos een handeling herhalen, stoel aanschuiven, afschuiven en weer aanschuiven. Eindeloos het lichtknopje aan of uittikken. Maar Robert had de dwangneurose bij extreme ongerichtheid om het AT5 weerbericht van de dag ervoor feilloos op te zeggen. En als Robert tijdens een onvoorspelbaarheidsstorm ging staan en hij begon het AT5 weerbericht woord voor woord letterlijk op toon voor te dragen, dan wist je dat je als leerkracht gefaald had.
Hallo, ik ben Marco en ik presenteer het AT5 weer van zaterdag 9 augustus.
Vandaag was het een zonnige dag en ook morgen zal de zon schijnen. Maar maak u op voor een ijskoude nacht en dag.
Het dreigt namelijk een natte koninginnacht te worden helaas.
Dit was het weer, tot de volgende keer.
Robert was van slag geraakt. En meestal was het AT5 weerbericht een startsein voor totale anarchie. Alle 11e kinderen kregen het startsein voor totale escalatie. En daar stond je dan als startende leerkracht. Soms moesten hulptroepen de klas in komen om de orde te komen herstellen. Soms lukte het mezelf. Maar meestal werd de chaos alleen maar groter, zodat Robert het nodig vond om een tweede ronde imitatie AT5 weerbericht in te zetten. En er zaten wel eens dagen bij dat ik aan het einde van de dag het weerbericht zelf naadloos mee kon opzeggen.
Dit was het weer. Tot de volgende keer! Hey!
Als startende leerkracht had ik de waarheid niet. En ik was nog te jong om dat in te zien. En ook te jong om in te zien dat niemand de waarheid had. Ik voegde mij in schooltijden. Ik voegde mij in commissies op school. Ik leerde over leerstoornissen, over ouders die met teleurstellingen om moesten leren gaan, omdat hun kind wellicht niet zou kunnen voldoen aan het beeld dat zij van hen hadden.
Ja, nou, deze kinderen passen niet in het regulier onderwijs, omdat ik denk dat we veel te veel toch programmagericht zijn in het onderwijs. Veel te weinig kindgericht. Toch ook wel bezig met de hoogste scores. We zeggen juist met z'n allen, de verschillen mogen er zijn. Je moet worden wie je bent. En toch is dat, blijkt dat ontzettend moeilijk. Worden kinderen toch snel in het regulier ook wel afgewezen. Maar ook in zo'n klas van 30. En ook door het lerarentekort. Hè? Ook dat speelt allemaal een rol. Omdat deze kinderen natuurlijk wel een andere handleiding hebben. Dus als jij als leerkracht daar die ervaring niet in hebt. Of niet de juiste ondersteuning in krijgt. Dan kan dat snel ten koste gaan van dat kindje. En dan komt hij niet tot zijn recht in het regulier.
Ik studeerde ondertussen orthopedagogiek om de kinderen beter te leren begrijpen. Zat tussen enkel dames in de universiteitsbankjes en ik verbaasde mij dat ik ook elke stoornis in mezelf herkende. Alleen was het gelukkig vaak niet zo groots aanwezig. Behalve autisme. Autisme vond ik lastig. Soms kon ik er goed mee, maar vaak had ik ook geen geduld om mij een gehele dag aan te passen, om de hele dag voorspelbaar te blijven. En vaak werd ik dan gelijk afgestraft voor dit ongeduld.
Tot de volgende keer!
Hey! Ik las dagboeken van autisten en ik begreep het onvermogen van het kind. Ik las dat een autistisch kind woord voor woord grappen uit een tv-serie uit zijn hoofd leerde. Het gelach van de lachmachine had hem geleerd dat mensen dit grappig zouden vinden. Zijn familieleden lagen vaak rollend op de bank bij deze scènes. En sociale verbinding was het grootste verlangen dat dit kind had. En zijn droom was dat zijn familie om hem zou kunnen lachen. En groot was dan ook zijn verdriet als hij in een totaal andere context letterlijk dezelfde grap herhaalde. Niemand die lachte en iedereen die ongemakkelijk was met de situatie. En ik herkende Robert in zijn weerbericht. Iets belangrijks delen en hopen op een groots publiek. Ook las ik van een documentairemaker die met zijn autistische zoon op een paard door Mongolië ging. Het paard en het kind snapten elkaar. Het paard voelde feilloos het kind aan. Het bleek een goede spiegel en het kind leerde zich te openen. Dit verhaal werd een boek, een film en zelfs een methode om kinderen met autisme te helpen. En de reis op dat paard klonk avontuurlijk. En ik bedacht dat ik eigenlijk ook op een paard door de hoogvlakte van Mongolië wilde. Of zoals Marcel van Herpen het later in een podcast tegen mij zei.
Maar ik zou niet weten hoe je kinderen de liefde van de literatuur bij zou moeten brengen als je zelf niet leest. Ik zou niet weten hoe je ze de liefde van het leven bij moet brengen als je zelf niet leeft. Je moet je ontwikkelen om te voelen hoe mooi en hoe moeilijk dat is.
Ik besloot een stap te nemen. Ik zei mijn baan op en ik ging op pad naar Mongolië. En hoe dit verhaal verder gaat, wordt snel vervolgd.